En dan is het nu zowat de hoogste tijd, het is 10:50, om ons gesprek voor deze week aan te vatten. En de luisteraars die ofwel naar Saturnus Radio luisteren, ofwel het Vrijmaldigem ter hand nemen, die hebben gezien dat we het vandaag weer gaan hebben over seksualiteit en wat daar allemaal komt bij kijken. En als gasten vandaag voor de tweede maal Marieke Karijn, je bent afkomstig uit Gent, werkt in het CSV in Gent, Centrum voor Seksuele Voorlichting, en ook werkzaam in de blikopener te Eeklo, geloof ik. We gaan vandaag dus een tweede deel gaan naar voren brengen, dus omtrent die problematiek. Maar we kunnen misschien vooraf aan de luisteraars meedelen dat het stuk waar wij vorige keer, dat zal al een week of vier geleden zijn, waar wij mee geëindigd zijn, dat we daar ook vandaag weer zullen mee eindigen, maar niet zullen mee beginnen. We hadden het dus over voorbehoedsmiddelen, over anticonceptie. Daar is toen hier in het Malgemse nogal wat herrie rond ontstaan. Er werd en wordt daar nog steeds druk over gepraat. Bewijzen daarvan ook de artikelen in het Vrij Malgem. Er zijn ook lezers of luisteraars brieven binnengekomen hier bij ons in de studio. Om nu te voorkomen dat we dit uur opnieuw volledig in die problematiek gaan verzeilen en niet meer aan andere onderwerpen toekomen, verschuiven wij dit naar het eind van het programma. Dus rond 11:45, 11:50 gaan wij opnieuw daarop in en ga jij dan, of kun jij dan eventueel iets zeggen omtrent die reacties. Maar nu misschien gewoon het vervolg van het programma.
Ja, we hadden het dus de vorige keer vooral over voorbehoedsmiddelen. Maar dat was maar één punt, dacht ik, uit de hele schakering wat jullie centrum beoogt. Misschien kun jij ter inleiding nog even een korte opsomming geven van de punten die we dus verleden keer niet hebben aangehaald.
Dus we hadden het vorige keer over anticonceptie, waar we het vandaag graag zouden over hebben. Dat is over het probleem van ongewenste zwangerschap, wat heel vaak voorkomt. Dan verder over het probleem van ja, het feit dat het moeilijk gaat in de relatie of dat mensen problemen hebben met de seksualiteitsbeleving, wat men dan seksuele of relationele moeilijkheden noemt. Verder willen we het dan ook even hebben over de hele grote restcategorie van allerlei mogelijke problemen waar mensen mee langs kunnen komen. En tot slot willen we het nog iets wat uitgebreider hebben over het feit dat we ons niet alleen willen beperken tot het feit dat we mensen hulp willen bieden wanneer ze met problemen zitten, maar waar we ook de aandacht willen leggen op het feit dat mensen voorgelicht moeten worden om een heleboel problemen te voorkomen waar ze nu vaak mee zitten.
Dus het eerste punt, ongewenste zwangerschap, iets wat nog veel voorkomt, misschien meer dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen of zich indenken. Heb je daar ergens cijfers over? Over een percentage van mensen die ongewenst zwanger worden?
Over het percentage van ongewenste zwangerschappen weet ik niet. Omdat je ook nog met het feit zit dat een aantal van die ongewenste zwangerschappen na verloop van tijd toch gewenste zwangerschappen worden. Mm-hmm. Wat ik wel kan zeggen, dat is dat er ongeveer 15.000 vrouwen per jaar zijn die in België kiezen voor zwangerschapsonderbreking. Dat kan ik dus wel zeggen. En dat we wat het CSV in Gent betreft ongeveer 500 mensen per jaar langs krijgen die met het probleem zitten van eigenlijk ben ik ongewenst zwanger. Maar dus gaan zeggen hoeveel mensen er ongewenst zwanger zijn, is dus vrij moeilijk.
Dat zijn dan mensen van alle leeftijden, van alle categorieën, van ideologieën en zo meer? Of zijn er daar de aftekeningen te bemerken?
Er zitten dus wel meer jongere mensen bij, wat niet wegneemt dat er ook een heleboel mensen tussen zitten van 45 of rond de 50. Qua ideologie kom je er dus duidelijk alle ideologieën tegen.
Ja.
Misschien een domme, maar denk ik toch logische vraag. Hoe komt het eigenlijk dat iemand ongewenst zwanger wordt?
Er zijn een heleboel mensen die van anticonceptie geen brood hebben gegeten. Wat betekent dat ze ofwel niks van af weten, ofwel er misschien wel iets van af weten, maar het zelf in de praktijk niet toepassen. Uh-huh. Met het gevolg dat ze dus zonder iets gebruikt hebben zwanger worden. Dan heb je nog een boel mensen die anticonceptie gebruiken op een onverantwoorde manier. Met het gevolg dat dus de veiligheid die normaal gewaarborgd wordt door de anticonceptie dus niet gerealiseerd wordt. Zit je ook nog met een groep van mensen die zwanger worden, maar bij wie nadien blijkt dat de zwangerschap eigenlijk ongewenst is, die er voordien niet echt over nagedacht hebben. Mm-hmm. Dat zijn zo de grote groepen van redenen waarom mensen ongewenst zwanger worden.
De meeste mensen zitten wellicht met het vraag in het hoofd, ongewenste zwangerschap of liever abortus. Dus een oplossing voor die ongewenste zwangerschap, dat is nog altijd iets wat niet wettig is. Iets wat met andere woorden niet mag. Jullie zijn zich daar ook terdege van bewust, dacht ik.
We zijn ons daar inderdaad terdege van bewust, wat dus inhoudt dat we mensen dus ook altijd wijzen op het illegale van datgene wat ze gaan doen. Omdat het nu helemaal repercussies heeft, bedoel je kan het niet zomaar aan iedereen gaan vertellen. Zoals je gaat vertellen dat je de pil neemt, dat is één element. Het houdt ook in dat het moeilijk is om mensen, of moeilijker is dan bij andere soorten problemen om mensen door te verwijzen. Omdat je dus moet gaan zoeken naar mensen die die mensen toch nog willen helpen. Omdat dus ook hulp bieden in geval van ongewenste zwangerschap strafbaar is. Ja, dat is dus ongeveer.
Als zo iemand bij u komt, dus met de vraag, ja, ik ben ongewenst zwanger, wat kan ik daar nu aan doen? Ik zou abortus willen, maar wat moet ik doen? Hoe gaan jullie daar dan op reageren? Gaan jullie gewoon een aantal adressen opgeven? Of gaan jullie anderzijds meer moraliserend te werk gaan? Gaan jullie proberen mensen te overtuigen, voor of tegen? Hoe is die aanpak? Stel dat iemand bij jou in de consultatiekamer komt.
Het is zo dat wij altijd aan mensen vragen waarom ze ongewenst zwanger geworden zijn en waarom ze de zwangerschapsonderbreking willen. Als mensen daarin terdege duidelijk maken dat ze inderdaad ongewenst zwanger zijn en dat ze dus geen kind willen, dan gaan we er ook niet heel diep op ingaan in de zin van dat we de mensen niet echt schuldgevoelens willen gaan aankweken, dat we hen ook niet willen wijzen op het feit dat ze dat kind eigenlijk beter zouden houden of wat dan ook. Mm-hmm. We respecteren eigenlijk de visie van die mensen en de wens van die mensen. Mensen die met problemen zitten van, willen we het eigenlijk? Sorry, willen we het niet? Bij die mensen gaan we gaan kijken van, wat pleit er eigenlijk voor het houden van het kind? En wat pleit er eigenlijk tegen het houden van het kind? En dan gaan we gewoon kijken van, ja, wat weegt er tegen elkaar op? En dan uiteindelijk zijn het de mensen zelf die moeten gaan beslissen of ze de zwangerschap gaan afbreken, dan wel of ze het kind gaan houden.
Mm-hmm. Zijn jullie je ook bewust van het feit dat met een dergelijke aanpak dat je dan ook wel danig tegen de kar rijdt van bepaalde ideologische strekkingen eigenlijk. Laat ons zeggen, het katholiek geloof bijvoorbeeld, en ook niet alleen het katholiek geloof, maar ook andere godsdiensten, verwerpen abortus als zijnde een inbreuk op het leven, eigenlijk een moord, nog vooraleer een kind echt ter wereld is gekomen. Als je daar dus geen verzet tegen aantekent, word je dan door die mensen niet als de tegenpartij aanzien. Ik denk dan meteen aan het feit dat je vorige keer zei, wij stellen ons pluralistisch op. Maar kun je dat wel met een dergelijke manier van werken?
Nu, het is zo dat wij zeker tegen de kar rijden van een aantal mensen. Een organisatie als Provita bijvoorbeeld, mm-hmm, staat zeker negatief tegenover wat wij doen. Nu, wat je ook niet mag vergeten, is dat een heleboel zogenaamd katholieke organisaties en katholieke hulpverleningsorganisaties ook mensen gaan helpen die met dat probleem zitten. En ook mensen gaan doorsturen voor zwangerschapsonderbreking wanneer die mensen er effectief voor kiezen.
Zelfs vanuit katholieke
hoek? Zelfs vanuit katholieke hoek. Ik ga dus nu geen namen noemen, mm-hmm, maar ik weet het dus pertinent zeker van organisaties, omdat wij ook overleg hebben met die organisaties. Alleen is het een verschil in die zin dat wij er dus vrij bewust voor uitkomen, ook naar buiten, dat het dus bij ons kan, dat mensen bij ons daarvoor langskomen, terwijl die organisaties het dus niet kunnen, maar dus wel in praktijk gaan doen.
Dus in de praktijk ligt er niet zoveel verschil in de aanpak van het probleem.
Ik ga ook niet zeggen dat het in elke katholieke organisatie zo is dat je op een vrij makkelijke manier geholpen wordt als je zwangerschapsonderbreking wil. Het hangt voor een stuk af van de organisatie en ook van de mensen die hier werkzaam zijn. In hoeverre dat die ideologie van waaruit er moet gewerkt worden echt doortrekken en alleen vanuit die ideologie willen werken. Dan mensen die ook openstaan voor mensen met andere ideologieën en dus ook in hun redenen om de zwangerschap af te breken kunnen komen, dus het is zeker niet eenlijnig.
U hebt ons trouwens ook bij de voorbereiding verteld dat mensen met een katholieke overtuiging soms bij jullie terechtkomen. Hoe rijmen die mensen dat dan met hun overtuigingen, het feit dat ze dus wensen ergens om een zwangerschapsonderbreking te plegen?
Mensen proberen het voor zichzelf aanvaardbaar te gaan maken door duidelijk te gaan stellen dat zwangerschapsonderbreking iets is wat voor hen niet kan. Maar dat er gewoon, dat zij in een situatie verkeren waar ze eigenlijk niks anders kunnen doen dan die zwangerschap af te gaan breken. En die gaan dus nadien nog altijd even pertinent blijven beweren dat zwangerschapsonderbreking een niet te tolereren gedrag is. Wat je dus vaak hoort van echte katholieke mensen die dus ook niet meer zo jong zijn. Dat is zo van, laat al die mensen die je maar op losneuken en mee om TV naar bed gaan, laat die maar de consequenties dragen, laat die maar een kind krijgen. Maar wij als katholieken, wij hebben 3 kinderen, we zijn nu zwanger van een 4e kind. Alleen in onze situatie is nu toch wel gerechtvaardigd dat we het gaan doen.
Wanneer mensen dus bij jullie komen en na een gesprek waarin dus zowel argumenten voor als tegen een zwangerschapsonderbreking zijn aan bod gekomen, daarna dus beslissen om toch een abortus te willen hebben. Wat is dan de raad die jullie die mensen geven? Dus heel concreet.
De raad is dus zo dat we de mensen eerst gaan doorsturen naar een arts, omdat er een aantal doktersonderzoeken moeten gebeuren om de zwangerschapsonderbreking nadien zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is dus 1 element. Het tweede element is dat we ook met de mensen gaan praten, want het is dus niet zo dat we dus alleen maar een adres meegeven van wil jij het, hier is het adres, daar is de deur en bel maar op. We gaan ook met de mensen gaan praten van hoe kijk je er tegenaan, heb je het er moeilijk mee, wat zijn de zaken waar je het er moeilijk mee hebt. Het gebeurt soms ook dat mensen nadien nog langskomen voor een aantal gesprekken, dus dat is dus ook een facet. Verder geven we dus inderdaad ook de adressen en proberen we dus mensen uit te leggen wat er allemaal gaat gebeuren. Proberen we hen zoveel mogelijk op hun gemak te stellen, zodanig dat ze zo weinig mogelijk schrik hebben van wat er gaat gebeuren.
Er worden er ook een deel doorgestuurd naar Nederland. Is dat een speciale categorie van mensen of...
Het is zo dat er een heleboel mensen zijn die ervoor kiezen om naar Nederland te gaan. Ja. Omdat ze gewoon met het idee zitten van, in Nederland kan zwangerschapsonderbreking, dus als ik daar naartoe ga, is het voor mij geen probleem. Nu, dat is dus iets wat niet klopt, omdat dus een Belgische vrouw, die valt dus onder de Belgische rechtspraak, en of ze nu naar Nederland gaat, naar Engeland gaat of in België blijft, maakt uiteindelijk niet veel uit. Maar je hebt een aantal mensen die zich gewoon een stuk geruster voelen. Ja. En die dus om die reden kiezen van, laat me naar Nederland gaan. Ook een reden waarom veel mensen naar Nederland willen gaan, is omdat ze denken van, in België is het illegaal. Wat dus betekent, als het hier gebeurt, dan gebeurt het op een slechte manier. Dan zijn dus mensen die geen opleiding gehad hebben, de zogenaamde engeltjesmaaksters van vroeger, maar nu dus op een meer geïnstitutionaliseerde manier. Plus dat we ook een groep van mensen eigenlijk naar Nederland zelf sturen om het risico zowel voor henzelf als voor ons als doorverwijzers zo klein mogelijk te maken. Dat zijn dan mensen die nog vrij jong zijn en die dus nog met het probleem zitten dat een van de ouders klacht kan indienen wanneer die dus achterkomen dat ze dus een zwangerschapsonderbreking gehad hebben, of mensen die dus met relatiemoeilijkheden of met echtscheidingsmoeilijkheden zitten, waar de partner het eigenlijk kan gebruiken in de echtscheiding tegen hen. Die mensen gaan we dus zelf aanraden om naar Nederland te gaan, omdat het risico dus toch wel kleiner is. In die zin, als de Belgische rechtspraak besluit om die vrouw te gaan vervolgen en ze vraagt aan de Nederlandse justitie om een aantal gegevens te gaan ophalen in de abortuskliniek, om op die manier te kunnen gaan bewijzen dat die vrouw een zwangerschapsonderbreking gehad heeft, dan gaat de Nederlandse justitie daar gewoon niet op in. Mm-hmm. Met gevolg dat dus bewijsmateriaal niet doorgesluist wordt van Nederland naar België. En dat dus de vrouw minder risico loopt.
Mm-hmm. Een volgende vraag. Eens dat die abortus dan uitgevoerd is, zien jullie die vrouwen of die mensen dan nog daarna bij jullie? Met andere woorden, is er een soort van nazorg op jullie centrum?
Dit is, zo dat...
is dat nodig?
Het is dus zo dat medisch gezien een heel groot stuk van die vrouwen bij ons terecht terugkomen. Omdat heel veel van die vrouwen ook voor de vooronderzoeken bij ons op het centrum komen omdat ze liever niet met naar de huisarts gaan. Uh-huh. Omdat ze dat nogal vervelend vinden om daarover met de huisarts te gaan praten. Uh-huh. Nu is het ook zo dat dus na een zwangerschapsonderbreking dat er dus een week of twee nadien nog eens een doktersonderzoek moet gebeuren om te kijken of alles in orde is. En dus heel veel van die mensen komen daarvoor terug naar ons centrum. Uh-huh. Nu als wij dus merken en weten dat die mensen geweest zijn voor een zwangerschapsonderbreking, want ook niet iedereen zegt het als ze terugkomen, dan gaan we ook meestal met die mensen gaan praten van hoe ze het ervaren hebben, uh-huh, hoe ze nadien tegenover gaan kijken zijn, of ze het er nog moeilijk mee hebben.
Nou, dat wou ik eigenlijk, dat bedoelde ik met mijn vraag. De emotionele schok die dat geeft, dat zal toch wel serieus zijn. Het zal allicht wel meer zijn dan een kies laten trekken. Komen mensen dan soms achteraf ook in moeilijkheden daarmee, dat je ze dan werkelijk ook adequaat psychisch moet gaan ondersteunen? Hoe ervaren jullie dat?
Dat gebeurt dus, maar wij moeten zeggen dat we daar dus heel weinig ervaring mee hebben, in de zin van dat we dus heel weinig mensen langs krijgen met dat soort problemen. Nu, ik weet dus niet of het te maken heeft met het feit dat weinig mensen het er effectief echt moeilijk mee hebben, nou wel of ze er gewoon niet durven mee langskomen, dat weet ik dus niet.
Daar heb je dus geen idee over eigenlijk?
Het gebeurt zelden of nooit. Af en toe gebeurt het dus dat 2-3 jaar nadien dat iemand daarmee langskomt.
Dus als het zelden gebeurt, zou je kunnen de indruk krijgen, goed Clarus Keys aan gedaan, hè?
Ja, ook omdat het in andere organisaties mensen daar dus zelden of nooit mee langs gaan. Uh-huh. Dus de vraag is van, is het zo'n danig moeilijk probleem dat mensen er echt niet durven over gaan praten? Of heeft het te maken met het feit dat mensen er dus minder emotionele problemen mee hebben? Nu, een indruk die ik meestal krijg als ik mensen dus terugzie na de zwangerschapsonderbreking, is dat ze zich heel opgelucht voelen.
Uh-huh.
De periode voor is een heel spannende periode, merk je ook als mensen langskomen. Ze zijn heel zenuwachtig, het is heel moeilijk om met hen te gaan praten. Ze zijn ook niet open, omdat ze bang zijn als ze een aantal zaken gaan vertellen over het feit dat ze het er moeilijk mee hebben, dat wij gaan weigeren om hen door te gaan sturen. Terwijl als je nadien ziet, dan is het echt, als ze zijn opgelucht, dan praten ze echt, dan gaan ze ook vaak dingen gaan zeggen die ze dus bij het eerste gesprek niet gezegd hebben.
Nog.
En merk je heel duidelijk dat ze heel tevreden zijn, bedanken ze jou ook heel vaak, gaan ze geld geven ter steuning van de organisatie, omdat je dus een aantal dingen voor hen gedaan hebt.
Mm-hmm.
Nochtans is er onlangs in een Vlaams weekblad een artikel de reeks verschenen. Ik mag misschien de naam noemen in Gumo, dat mag. Over abortus, abortusklinieken in Amerika, waar toch wel iets anders is gebleken, dacht ik. Dat mensen daar nadien toch heel vaak wel mee zitten met die psychologische problemen die ze dan nadien maar beginnen beseffen.
Nu, wat je dus ook niet mag vergeten, dat is dat de zwangerschapsonderbrekingen waar men het in Humo over had, voor het grootste stuk vergevorderde zwangerschappen waren. Het waren dus mensen die al dan meer dan 20 weken of voor een groot stuk meer dan 20 weken zwanger waren. Wat dus een heel groot verschil is met de zwangerschapsonderbrekingen waar wij in hoofdzaak mee geconfronteerd worden. Dat zijn dus allemaal mensen, allee, voor het grootste stuk mensen, die dus kiezen voor een zwangerschapsonderbreking binnen de 3 eerste maanden van de zwangerschap.
Hmm.
Waar mensen zich ook nog niet zo geassocieerd hebben met het feit dat ze een kind gaan krijgen en waar de ingreep ook veel minder ingrijpend is dan het soort ingrepen dat men beschreef in Humo, de zogenaamde saline zwangerschapsonderbreking. Dus dat ik ook de indruk had dat de opvang die in die Amerikaanse klinieken gebeurde eigenlijk alles behalve was als je het vergelijkt met de opvang die vrouwen krijgen die hier in België en Nederland gaan voor zwangerschapsonderbreking.
Nochtans kun je daar ook tegenoverstellen dat het in Amerika veel vrijer is, veel losser is. En dat het daar bijna aanvaard is als een alledaags iets. Dus zou je kunnen zeggen dat die mensen daar juist daardoor minder ergens problemen rond zouden krijgen. Gewoon doordat de publieke opinie daar veel losser is. Het wordt gewoon aanvaard in vele gevallen. Dus waarom zou je dan als moeder of daar problemen mee hebben?
Ja, kan daar...
Misschien iets over die klinieken in België. Zijn dat wel klinieken waar de abortus gebeurt? Of waar gebeurt dat juist, zonder dan natuurlijk namen te noemen?
Het is dus zo dat er één... ik weet het dus alleen maar voor Vlaanderen en voor het Vlaamstalige Brussel, omdat we dus ook geen mensen doorsturen naar Wallonië, omwille van de verschillende taal. Wat dus Brussel betreft is zo dat er één ziekenhuis is, één universitair ziekenhuis is, waar mensen terecht kunnen voor zwangerschapsonderbrekingen. Dat is dus de VUB, die waarschijnlijk wel bekend is, omdat er ook rechtszaken geweest zijn rond de VUB, dus die naam kan zeker genoemd worden. En dan de andere centra in Vlaanderen en ook in Brussel zijn eigenlijk geen kliniekcentra, zijn dus gewone huizen, waar dus een aantal gynaecologen of huisartsen die dus in Nederland geleerd hebben hoe de ingrepen eraan toe gaat, zwangerschapsonderbrekingen uitvoeren.
De mensen kunnen dus wel gerustgesteld worden, dus voor de manier waarop het gebeurt.
Het zijn dus allemaal mensen die medische opleiding gehad hebben, van de eerste tot de laatste. En het zijn ook allemaal mensen die gedurende een aantal maanden in Nederland een opleiding gevolgd hebben om die zwangerschapsonderbrekingen uit te voeren. Dus ze hoeven nooit bang te zijn om geconfronteerd te worden met iemand die het voor de eerste keer zal uitproberen.
Mm-hmm. Iets anders nu, jij kunt dat allemaal zo gewoon maar zeggen. Maar stel dat de heren van justitie op dit ogenblik luisteren en zo gevaarlijk is dat allicht nu niet, omdat zij wel weten wat er in een dergelijk centrum verteld wordt, krijgen jullie geen last daarmee, want jullie doen eigenlijk mee aan nog altijd onwettelijke praktijken. Dus men weet dat jullie mensen doorsturen, terwijl het volgens onze wetgeving niet mag.
Het is dus zo dat men het dus al oogluikend toelaat in die zin dat zolang er geen klachten ingediend worden, men gewoon de verschillende centra laat wijken. Dat is niet alleen iets van de justitie, dat is bijvoorbeeld ook iets van het ministerie.
Uh-huh.
Want iets als CSV wordt dus betaald door het ministerie. Wij moeten boeken indienen waarin we schrijven van wat we met de mensen allemaal doen en waarvoor mensen allemaal langskomen.
En dat staat
daar dus inderdaad ontzettend vaak in, dat mensen dus langskomen voor zwangerschapsonderbreking. Uh-huh. Dus je zit daar al met het probleem.
Je kunt dan eigenlijk op zijn minst spreken van een hypocriete of de bezinning. enige toestand.
Dus het is een feit.
Praktijk en wetgeving.
En wat de justitie betreft is zo dat ze eigenlijk alleen maar langskomen op het ogenblik dat er door iemand een klacht ingediend wordt. Wat dus vaak het geval is in echtscheidingsproblemen waar dus de man een klacht indient tegen zijn vrouw.
Mm-hmm. Misschien kunnen wij duidelijkheidshalve dan toch nog eens onderstrepen. Ik denk dat het mag onderstreept worden. Dat het feit dat je, of dat jullie daar zo over praten, over die abortus, mensen ook adressen aan de hand doen, dat dat geenszins wil zeggen dat jullie dat ook gaan promoten.
Mm-hmm.
Uiteindelijk, veronderstel ik, is de bedoeling van een centrum als jullie centrum dergelijke ingrepen dan toch te voorkomen of te minimaliseren in hun voorkomen.
Ja, dat wil ik dus zeggen. In de eerste plaats is het zo dat geen van de mensen die in ons centrum werkt, of in welk centrum dan ook, zwangerschapsonderbreking als het middel van geboorteregeling ziet. Uh-huh. Wij zien het dus allemaal als een ultiem middel,
uh-huh,
waar er dus geen andere mogelijkheid meer is, kan dat middel gebruikt worden. Waarbij we dus ook altijd in dergelijke gevallen de nadruk leggen op het feit dat er in de toekomst beter anticonceptie gebruikt wordt. Wij gaan ook heel veel aandacht besteden aan anticonceptie in de zin van dat een heel belangrijk deel van ons werk bestaat uit het geven van voorlichting daar rond. Wij maken ook brochures daar rond. Wij gaan ook in scholen gaan praten. Wij nodigen heel veel klassen uit opdat mensen inderdaad het zouden voorkomen in plaats van het tegen te komen doordat ze anticonceptie gaan gebruiken.
Dus ook hier beter voorkomen dan genezen in jullie aanpak.
Inderdaad.
Goed, ik denk dat we terug toe zijn aan een stukje muziek. Daarvoor hebben we Andy Hoogland op de stoel gezet, die vanaf deze week tussen haakjes gezegd ook de techniek waarneemt. En ik dacht dat hij voor onze Ramses Shaffi klaar had. Dat was dan Ramses Shaffi. De een wil de ander. We hebben nog een ander hoofdstuk dat we nog niet belicht hebben. Iets wat het centrum of de BRES dan ook voor zijn rekening neemt. En dat zijn seksuele en en onze micro, die begeeft het hier, dat was even tussen haakjes. Dat zijn dan seksuele en relationele problemen. Niet dat we daarmee gaan lachen. Misschien even kort, welke problemen zijn dat juist?
Als je het hebt over de seksuele problemen, dan gaat het vaak over, als het dan vrouwen betreft, orgasmeproblemen. Het feit dat vrouwen dus niet klaar kunnen komen bij het vrijen. Als het bij mannen is, gaat het dus vaak over erectieproblemen. Mannen die geen erectie krijgen, mannen die te vroeg klaarkomen, mannen die te laat klaarkomen, mannen die helemaal niet klaarkomen. En dan een nieuw probleem, dat is een onrustbarende stijging aan het kennen is het probleem van geen zin hebben in vrijen. Een probleem waar dus vooral vrouwen mee afkomen van zij hebben geen zin om met hun partner te gaan vrijen.
Mm-hmm. Als je zegt, Marike, meer aan het opkomen dan dit vroeger het geval was, is meteen natuurlijk de vraag voor de hand liggend, heb je daar ook een verklaring voor? Is er iets veranderd aan de huidige tijd dat dit probleem zich niet vaker gaat stellen?
Nu, er is in elk geval iets veranderd. Vroeger was het voor vrouwen evident dat ze gingen vrijen als hun partner het wou. Terwijl dat vrouwen nu veel meer zelfbeschikkingsrecht gekregen hebben, veel meer zelf mogen gaan kiezen of ze gaan vrijen, van vrouwen ook veel meer verwacht wordt dat ze zelf initiatief gaan nemen, waardoor het geen zin hebben om met iemand te vrijen ook veel duidelijker naar voren komt en ook een probleem wordt, omdat de partner geconfronteerd wordt met een vrouw die zegt van ik wil het eigenlijk niet.
Het zou dus best kunnen dat geen zin hebben om vroeger even vaak voorkwam, maar niet geuit werd.
Mm-hmm.
Nu kunnen vrouwen het ook zeggen.
Ja, ja.
Mm-hmm. En dan, dat zijn dus seksuele problemen eigenlijk die je opnoemt.
Mm-hmm.
Maar we hebben daar ook al het woord horen vallen, relationeel. Dat staat dus voor wat er tussen mensen gebeurt, de omgang tussen mensen, hoe praten ze met elkaar, hoe zien ze elkaar.
Mm-hmm.
Het feit dat je die twee samen noemt, geeft wel ergens al een betekenis. Het heeft met elkaar te maken, geloof ik. Hè. Een seksueel probleem is dan wel een seksueel probleem, maar heeft misschien achterliggende oorzaken. En dat gaat dan juist naar het relationele toe.
Ja.
Je kunt misschien daarover iets meer vertellen.
Ik wil daar eens een heel typisch voorbeeld voor geven. Dat is dus het voorbeeld van het geen zin hebben in vrijen. wat door mensen als een seksueel probleem geduid wordt. Hè? Ik heb geen zin. Maar als je dan gaat navragen van wat maakt dat mensen op een bepaald ogenblik geen zin meer krijgen. Een aantal jaren hebben ze het wel. Op een bepaald moment hebben ze geen zin. Dan blijkt het eigenlijk heel vaak dat er zaken in de relatie zijn die maken dat mensen er geen zin meer in hebben. Mensen krijgen minder aandacht van een partner. Mensen moeten eigenlijk gaan vrijen op momenten dat ze er helemaal geen zin in hebben. Mensen gaan die zaken voor...
Is dat dan nog altijd... Of betekent dit nog altijd dat er dan een machtssituatie bestaat in veel relaties? Van moeten. Wie moet er dan zo nodig? De man? Meestal nog?
Het is zo dat de man het wil. Het, is dus, het gebeurt dus heel vaak dat mannen het dus echt de ander niet meer gaan opleggen. Maar dus wel de ander met schuldgevoelens beladen. Van eigenlijk moet je wel iets doen. En eigenlijk schiet je wel voor een stuk tekort. En ook voor een stuk gaan dreigen van je moet het wel niet gaan doen. Maar als je het niet doet, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik iemand anders ga zoeken met wie ik het wel ga doen. Wat eigenlijk maakt dat het voor die vrouwen een probleem wordt. Want veel van die vrouwen zeggen ook van moest mijn man er niet op staan, dan zou ik hier nooit naartoe komen. Want ik heb er gewoon geen zin in om te vrije punt.
Het is dus nog altijd zo dat... de man superieur doet op het terrein van seksualiteit, op het terrein van vrijen. Dat de vrouw zich daar, ze is misschien ondergeschikt in de ogen van de man, of doet ze gewoon ondergeschikt? Voelt zij dat zo aan dat ze op dat terrein ondergeschikt is?
Ik vind het heel moeilijk om het te gaan uitleggen in termen van macht en ondergeschikt en zo. Ik heb zo de indruk dat mannen eigenlijk veel minder nodig hebben om zin te hebben in vrijen. In de zin van, mannen kunnen s'avonds naar een voetbalmatchje te kijken, kunnen om 12 uur naar boven gaan en zin hebben om te vrijen. Voor vrouwen ligt dat dus een heel stuk anders. Vrouwen hebben echt een soort romantische sfeer nodig van, je zit met iemand te praten, je denkt samen een glas, je gaat wat dichter bij elkaar zitten, pakt elkaar eens vast en dan kan je ook gaan vrijen. En ja, mannen verwachten ergens van vrouwen dat ze dus ook veel makkelijker kunnen gaan toekomen om te gaan vrijen. Waar vrouwen zeggen van, ja, wij doen het niet met iemand die eerst naar tv zit te kijken en dan half slapend naar boven komt en dan ineens...
Maar valt het dan ook voor die vrouwen zo moeilijk om dat te zeggen? Of doen ze dat toch?
Het is zo dat vrouwen het eigenlijk in de eerste plaats heel vaak bij zichzelf niet onderkennen. Dat dat zaken zijn die ze nodig hebben. En het is pas als je met hen gaat praten van hoe komt het nu dat het vroeger wel kon. Wat was er vroeger anders dan dat er nu is. Dat je die zaken gaat merken. Plus dat het ook gebeurt als vrouwen het aan mannen duidelijk maken. Dat mannen er geen rekening mee houden omdat ze zelf vanuit een ander kader denken. En ook niet begrijpen dat vrouwen nu zo nodig eerst 2 uur dicht bij iemand moeten kunnen zitten. Vooraleer ze zin kunnen hebben om te vrijen.
Dus je zou ergens kunnen zeggen dat het nog altijd in grote mate gedaan wordt. Maar dat er nauwelijks over gesproken wordt onder elkaar.
Bij heel veel mensen wordt er inderdaad nauwelijks over gesproken.
En komt dat omdat een van de partners dat niet noodzakelijk vindt? Of komt het omdat het zo'n moeilijk probleem is om over, of een moeilijk onderwerp is om over te praten?
Nu, het ligt voor een groot stuk aan het feit dat mensen altijd geleerd is van vrijen, dat doe je, maar daar praat je niet over. Vrijen, dat is iets dat vanzelf loopt. Je kruipt bij elkaar in bed en je doet het. En daardoor wordt er niet over gepraat. Plus dat nog altijd heel veel mensen voor een stuk met schuldgevoelens zitten om er echt over te gaan praten. En ook met een gebrek aan termen om over die zaken te gaan praten. Want mensen gebruiken meestal 1 term, dat is vrij. En dat houdt ontzettend veel in. Ja. En mensen die kunnen dan ook moeilijk met elkaar gaan communiceren over wat ze nu eigenlijk willen, wat ze nu eigenlijk niet willen. Omdat ze niet echt termen hebben om erover te praten.
Dus je zou kunnen zeggen dat daar ergens de basis ligt van de problemen. In vele gevallen.
In veel gevallen ligt daar de basis.
Dat het gewoon geen echt probleem op zichzelf vormt, maar gewoon het feit dat er niet over gesproken wordt.
Dat men elkaars behoeften of noden niet kent, onderkent.
Ja, maar ook vaak dat de ene niet kan ingaan op de behoeften van de ander. Mm-hmm. Dat hij het gewoon zegt van ik wil gewoon naar mijn tv zitten kijken en ik heb geen zin om 2 uur met u te zitten praten. Mm-hmm. Opdat ik een keer zou kunnen vrijen.
En wat doen jullie dan? Wat raden jullie die mensen aan? Hoe pakken jullie een dergelijk relatieprobleem aan? Gesteld dat 2 mensen dus bij jullie komen met zo'n probleem.
Het is dus zo dat we dus in de eerste plaats gaan kijken van wat maakt dat het vroeger wel kon? Welke verwijten, welke ambtantigheden hebben mensen tegenover elkaar, waardoor ze zich minder goed voelen bij de anderen? Dat we die zaken gaan inventariseren en dat we dan voor een stuk gaan kijken van wat kan eraan veranderd worden? Waarbij we zoveel mogelijk proberen om een soort gelijkwaardige situatie te behouden in de zin van dat we dus gaan kijken van wat moet er bij de ene veranderen, wat moet er bij de andere veranderen en in welke mate kunnen we het voor een stuk uitwisselbaar maken? Mm-hmm. Waarbij we dus wel de nadruk leggen op het feit dat we vrijen dus nooit uitwisselbaar maken. Van, het is niet zo dat een vrouw moet gaan vrijen en wel voor het feit dat de man de vuilbak in buiten zet. Mm-hmm. Maar dat de vrouw, dat de man de vuilbak in buiten zet en wel voor het feit dat de man, dat de vrouw bijvoorbeeld dus eten voor hem klaarmaakt. Dus dat soort zaken. Mm-hmm. Waarbij we dus gaan kijken van hoe kunnen we die relatie gaan verbeteren. Zodanig dat de twee mensen echt aan hun trekken kunnen komen en ook meer met elkaar kunnen gaan communiceren. Mm-hmm.
Je kent ongetwijfeld ook al die sekstherapieën, luisteraars, zoals de methode Masters en Johnson en zo. Dat zijn allicht dan therapieën die meer op het seksuele gaan inspelen. Als ik jullie nu hoor, komt het bij jullie meer aan op praten. Kun je ergens een grens leggen? Wanneer heeft men een echte sekstherapie dan nodig en wanneer ga je praten met de mensen? Wanneer is seks het hoofdprobleem en wanneer is de onderliggende relatie het probleem? Of valt dat niet te scheiden?
Het is dus heel moeilijk om het te gaan scheiden. En dus heel vaak in therapie worden die twee zaken ook met elkaar geconfronteerd. Mm-hmm. Je hebt dus wel een soort problemen waarbij dus bijvoorbeeld de nadruk op de relatie veel minder is. Mensen die langskomen, vrouwen dan, die langskomen met het probleem van we kunnen niet klaarkomen. Waarbij je dus vaak merkt dat de oorzaak ervan een gebrek aan informatie is. Mm-hmm. Informatie in die zin dat ze niet weten hoe hun eigen lichaam in elkaar zit. Dat ze ook nooit geleerd hebben om van hun eigen lichaam te kunnen gaan genieten. En waar je dus de nadruk gaat leggen op het feit dat die vrouwen hun eigen lichaam moeten leren kennen. En ook met hun eigen lichaam gaan experimenteren. Waarbij die zaken dan wel overgebracht worden naar de relatie. Maar waarbij het uitgangspunt niet is van die relatie, die is niet goed.
Mm-hmm. U zou kunnen zeggen dat er vandaag de dag veel meer problemen zijn op dat gebied dan vroeger, althans misschien meer uitgesproken. Nochtans, vroeger waren er geen centra voor seksuele en relationele begeleiding. Vindt u zelf dat er vroeger meer problemen waren dan vandaag op dat gebied?
Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, omdat er daar vroeger heel weinig over gepraat werd, over het feit of mensen daar nu problemen mee hadden of niet. Zelfs nu hebben daar nog veel mensen problemen mee. Ik denk alleen dat mensen nu veel meer verwachtingen hebben ten opzichte van elkaar, omdat ook het uitgangspunt om relaties te hebben met elkaar anders ligt. Waar men vroeger gewoon koos van, we gaan met elkaar trouwen, want het is nogal logisch, en we blijven voor de rest van ons leven bij elkaar, want het is een keuze die iedereen maakt. Gaan mensen nu veel meer gaan kiezen, ondanks het feit dat die achterliggende zaken nog wel zijn, op basis van hoe is iemand. Vroeger was dat zo de afspraak van, dat is een goed iemand, die heeft een goede job, dat zal wel een goede huisvrouw zijn. En
ja,
op basis
je zou
daarvan
dus kunnen zeggen dat een relatie, een verhouding beter ergens onderschreven is, of beter doordacht is, vooraleer men er ooit aan begint. Dus met andere woorden, vooraleer men een vaste relatie gaat aanknopen, dat er daar nu een heel groter of langer proces aan vooraf gaat dan het vroeger het geval was.
Ik denk niet dat mensen er langer over doen om een vaste relatie aan te gaan. Ik denk wel dat mensen met andere verwachtingen zitten. En vaak, als ze in een relatie zitten, tot de constatatie komen dat datgene wat ze verwachten helemaal niet aan bod komt in die relatie. Mm-hmm. Waardoor dat er ook veel meer relaties stuk gaan dan er vroeger stuk ging. Vroeger mm-hmm. bleef men bij elkaar. Mm-hmm. Dat was iets dat vaststond.
Dat is natuurlijk wat je vaak hoort, vooral door oudere mensen. En ik denk dat er onder de luisteraars nu velen zijn die op dit ogenblik dat denken. Ja, ze kunnen er nu al over praten, al die centra en die seksualiteit en die abortus en die scheiding en zo. In onze tijd bestond dat allemaal niet. Je was getrouwd en je was getrouwd en er zijn geen problemen geweest. Zijn er geen problemen geweest of mochten ze niet onderkend worden?
Maar er waren in elk geval wel problemen. Als je een aantal boeken erover leest, dan merk je dat er duidelijk wel problemen waren in die tijd. Alleen die werden zich geminimaliseerd en werd er veel minder aandacht aan besteed dan er nu aan besteed wordt.
Ook in verband met echtscheidingen zeker. Vroeger waren er inderdaad minder. Men bleef samen, maar onder welke omstandigheden soms. Maar voelde, ik spreek dan maar de vrouw, want meestal was dat dan het slachtoffer eigenlijk. Voelde de vrouw dat toen wel als een druk aan?
Wat bedoel je?
Die onderdrukking van de vrouw, die toch eeuwen een feit is geweest. Voelde zij dat in die tijd wel echt als een juk aan, of vond zij dat echt haar taak?
Maar ik denk dat er altijd mensen geweest zijn die het als een druk aanvoelden en die er zijn tegen gaan reageren. Mm-hmm. Je had in de middeleeuwen de heksen, waarvan men zeiden dat ze, ik weet niet wat voor hun kruiden gebruikten, maar als je eigenlijk gaat kijken van wat die vrouwen deden en hoe ze tegen dingen aankeken, waren dat eigenlijk ja, de vrouwen die nu echt ook gaan reageren tegen een aantal zaken. Vorige eeuw had je de suffragettes, die gingen strijden voor het kiesrecht voor de vrouw, voor het feit dat vrouwen evenveel betaald kregen als ze gingen werken en weet ik veel. Mm-hmm. Maar je had een hele grote groep, de grootste groep van vrouwen, die het zo ingepompt was dat het inderdaad haar taak was en dat ze alleen maar daarvoor mm-hmm. beschikt was, dat ze dat inderdaad ook ging doen. Mm-hmm. Terwijl dat er nu veel meer over verschijnt, dat er veel meer acties rondgevoerd worden, ja. waardoor dat eigenlijk veel meer mensen geconfronteerd worden met het feit dat het niet zo logisch is dat vrouwen alleen maar huisvrouwen zijn die een aantal zaken over zich heen laten gaan.
En dat wordt misschien aan twee kanten bekeken. Enerzijds kun je stellen, goed, er zijn meer problemen blijkbaar dan van vandaag, maar gelukkig maar, het is een bewijs dat mensen beter en meer dan vroeger met elkaar kunnen praten. Je kunt het ook anders zien en zeggen, och ja, de waarden, de moraal van onze huidige 20e eeuw, die gaat razendsnel omlaag. Het is plotseling allemaal verkeerd wat vroeger niet verkeerd was. En dat zijn misschien twee visies.
Het hangt er vanaf vanuit welk denkkader dat je kijkt, om het in de een of de andere zin te gaan.
Iets waar vrouwen liever zich ook meestal ondergeschikt voelen, dat is bij het nemen van voorbehoedsmiddelen. De man lijkt daar, om dan terug te komen op ons eerste onderwerp, de man lijkt daar, niet zo erg bij betrokken, bij het nemen van voorbehoedsmiddelen. Met andere woorden, de vrouw aanziet het nog altijd als iets wat zij moet doen ten behoeve van hem.
Nu, het is ook nog altijd zo dat er heel weinig voorbehoedmiddelen bestaan waar een man gebruik kan van maken. Je hebt het condoom, wat door veel mensen als weinig plezant ervaren wordt. En je hebt sterilisatie, wat dan een heel ultieme keuze is. Terwijl er tussenin eigenlijk weinig zit. Dat is één element. En een tweede element is, wat je zeker niet mag vergeten, dat het vrouwen zijn die zwanger kunnen worden. Wat mannen ook gaan beweren. En dat veel vrouwen, ondanks het feit dat ze misschien wel een partner hebben die er wel voor op, allee, die zegt van oké, ik wil het wel op mij nemen, dat die vrouwen zeggen van ja, maar mij overkomt het en ik wil heel zeker zijn dat het inderdaad dat ik niet zwanger word en daarom kies ik ervoor om zelf met de anticonceptie bezig te zijn.
Nochtans dacht ik dat het toch een bewuste keuze zou moeten zijn van beide partners het nemen van dergelijke voorbehoedsmiddelen. Maar misschien nog eerst even ons telefoonnummer vermelden.
050 71 27 05. Ja. We zijn dus toe aan het veelbesproken onderwerp van een maand geleden, aan die voorbehoedsmiddelen. Misschien kunnen we het, om een beetje logisch te ordenen, eerst eens hebben over de reacties die er gekomen zijn. Dat jij daar dan misschien een reactie van jou aan vastkoppelt, vooraleer we dan verder gaan spreken. Er is bijvoorbeeld een artikel verschenen in Vrij Maldegem. Kun je misschien even kort zeggen aan de mensen wat de inhoud van het artikel was, vooraleer dan de commentaar?
Ja, de ideeën die erachter zijn, dat is dus dat die mevrouw die het artikel geschreven heeft, vindt dat voorbehoedmiddelen heel onschadelijk zijn, vermits ze onder dokterscontrole gebruikt moeten worden, dat het om die reden veel beter is om naar minder schadelijke middelen te grijpen, zoals de Billingsmethode, wat voor haar een vrij veilige methode is, wat ze dan ook gaat zeggen. Dat die methodes niet alleen belangrijk zijn omdat ze niet ongezond zijn, maar vooral omdat er nogal wat inzet en verantwoordelijkheid gevraagd wordt van de mensen die die methode gaan gebruiken. Volgens haar in tegenstelling met mensen die kiezen voor pil, spiraal, sterilisatie of wat dan ook. Dat die vrouw het er nogal moeilijk mee heeft, omdat als die twee waarden worden afgewezen, eigenlijk ook een stuk de visie van de kerk wordt afgewezen, omdat daarin inzet en verantwoordelijkheid nogal heel belangrijk worden geacht. En die vrouw gaat dan ook verder door te zeggen dat het vaak mannen zijn die vrouwen gaan dwingen om anticonceptie te gaan gebruiken, omdat ze geen geduld kunnen oefenen. En dat een dergelijke houding eigenlijk weinig van liefde getuigt, wat dan voor haar een tekenend kenmerk is van de maatschappij zoals ze nu in elkaar zit. En tot slot dankt die mevrouw dan ook alle luisteraars van Maldegem, die samen met haar opkomen voor wat ze dan het goede noemt eigenlijk. Dat is eigenlijk de inhoud van het artikel.
Dat was de essentie dus van dat artikel. Wat mij geraakt heeft in de voorbije weken, dat was dat er toch een tamelijke kloof, een afgebakende kloof bestaat tussen de visie van jongeren omtrent dit onderwerp en dan oudere mensen. Wij komen dus ook wel vaak onder jonge mensen en daar was iedereen praktisch het erover eens. Dat voorbehoedsmiddelen als dusdanig, dat geen punt van gesprek meer is. Terwijl ouderen daarentegen nog altijd gaan stijgen. Dat is onze, de feite, hetgeen dat wij gemerkt hebben. dat er nog altijd twee visies zijn die lijnrecht tegen elkaar indruisen.
Dus dan kun je nauwelijks nog spreken van een visie van christenmensen en een visie van andere mensen.
Dat zeg ik
alhoewel
niet.
Het toch,
dat zeg ik niet, dat weet ik niet. Ik spreek enkel over de mensen die ik daarover gehoord heb, ja, dat jongeren er veel minder problemen over maken dan ouderen. Dat zegt natuurlijk niks over op welke grond natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Zijn die jongeren dan per definitie niet kerkelijk meer? Zijn die ouderen dan wel kerkelijk? Zover ga ik niet. Mm-hmm. Maar wat ik wel vind, als wij over een dergelijk onderwerp spreken, over die voorbehoedsmiddelen, dat wij dan binnen de kortste keren neerkomen op een discussie over wat zegt de kerk, wat gebiedt de kerk, en ga ik daar al dan niet mee akkoord.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk het kernprobleem. Hè.
Ja, misschien toch eerst even die tegenreactie op het artikel. Uh-huh. Of gaan we eerst onze tweede reactie bekendmaken? Misschien maar dat nuttig om...
Ja.
Kijk, wel, die tweede reactie, dat is dan een lezers- of luisteraarsbrief die mij werd toegestuurd. De essentie is eigenlijk dat men zich de vraag stelt, abortus, echtscheidingen, partnerruil, sleutelclub, verkrachting, zijn dat nu de resultaten van de moderne tijd? Waar jullie dan tussen aanhalingstekens zo achterstaan. Dan vraagt men zich af, waar zijn waarden als echte liefde, geduld en respect? En dan schrijft die heer of mevrouw, het is een mevrouw, ja, niet in de pil, niet in de spiraal en consorten, maar wel in echte diepe liefde voor elkaar. Daar ligt eigenlijk de kern van het leven. En dat was het zowat.
Mm-hmm.
Tussen haakjes, het zijn weer de vrouwen die reageren. Dus nogmaals een bewijs dat mannen zich daar niet zo erg bij betrokken voelen, hoe spijtig het ook mag zijn. Ik weet niet of jij daar een reactie op hebt.
Nu, ik zou zeker willen reageren op het artikel dat in Vrij Maldegem verschenen is en op een aantal zaken eruit. Een eerste iets is bijvoorbeeld dat die mevrouw zegt dat voorbehoedmiddelen zeker niet onschadelijk zijn, vermits ze onder dokterscontrole gebruikt moeten worden. Nu, daar gaat dus in de eerste plaats niet op voor alle anticonceptiemiddelen. Een condoom bijvoorbeeld hoeft helemaal niet onder dokterscontrole gebruikt te worden. En bovendien is het zo dat ook niet alle middelen die onder dokterscontrole gebruikt worden nu per se schadelijk hoeven te zijn voor je lichaam. Heel veel mensen nemen medicijn omdat er nu eenmaal een aantal zaken met hun lichaam misgaan die ze proberen te corrigeren door... ja, medicijnen te gaan gebruiken. Vandaar dat ik dus ook vind dat je dus moeilijk kunt gaan zeggen dat het allemaal per se zo schadelijk is. Dan komt daar nog bij dat die mevrouw ook zegt dat wij heel weinig afweten van de zogenaamde natuurlijke methodes, omdat wij het nog hebben over kalender- en thermometermethode, het niet hebben over billingsmethode, die volgens haar even veilig is als de pil. Nu, ik daag die mevrouw uit om met onderzoeken te komen die gaan bewijzen dat die methode inderdaad even veilig is als de pil, en dan liefst geen onderzoeken die door Provita gedaan zijn, maar dan wetenschappelijke onderzoeken die dus gedaan zijn met mensen die dus die methode inderdaad gaan gebruiken. Want er is tot nu toe, bij mijn weten, nog altijd geen enkel onderzoek die gaat beweren dat die methode even veilig is als de pil. Dus waar die mevrouw zegt dat we niet de billingsmethode afwijzen, maar wel de inzet en de verantwoordelijkheid, dan ga ik daarmee zeker niet akkoord. Wat ik afwijs aan de billingsmethode is dat het geen veilige methode is. En dat mensen die anticonceptie gaan gebruiken, anticonceptie gaan nemen omdat ze op een bepaald ogenblik beslissen om nu wil ik geen kind of ik wil geen kind meer. En ik wil, als mensen inderdaad die keuze maken, dat mensen daarin zoveel mogelijk geholpen worden. Dat datgene wat ze willen ook gerealiseerd worden. Vandaar dat ik dus kies om veilige anticonceptie te gaan gebruiken.
Mm-hmm. Dus, en hoe reken jij dan af of hoe sta jij tegenover het oordeel van de kerk daarover? Leg je dat naast je neer of...
Ik leg het naast mij neer in die zin. Ik ben dus zeker niet om te zeggen van alles wat de kerk zegt, daar hou ik geen rekening mee. Ik vind alleen maar dat de kerk weinig rekening houdt met mensen en een aantal zaken gaat vragen die gewoon in de tijd zoals nu is en de mogelijkheden die de tijd nu biedt, waar ze gewoon geen rekening mee houdt. Want er zijn een aantal andere zaken die mevrouw waarschijnlijk helemaal niet afwijst, maar die ook door de kerk afgewezen worden. Bijvoorbeeld proefbuisbaby's, waar ontzettend veel mensen gelukkig mee zijn. Wat ja, het ontstaan van leven mogelijk maakt, waar het vroeger niet mogelijk was. Wat ook door de kerk afgewezen wordt. Maar waar ze dan de hypocriete houding aanneemt, dat de paus gaat zeggen van, we zijn tegen proefbuisbaby's, maar we willen dat meisje of dat kind dat geboren is in elk geval alle geluk toewensen voor de rest van haar leven. Dus...
Mm-hmm.
En één ding waar ik zeker nog wel op reageer, en wat mij dus ook heel pijnlijk getroffen heeft, dat is dat die mevrouw zegt, indien veel vrouwen konden kiezen tussen een man die zegt, voor mij moet ik uw gezondheid niet in gevaar brengen, ik oefen wel wat geduld, en een man die zegt, zie maar dat je de pil neemt, want ik heb geen geduld, ze zouden zeker wel weten wie kiezen. Een dergelijke zinsnede doet bij mij de indruk wekken dat die mevrouw, en waarschijnlijk ook veel mensen die ze kent, alleen maar gaat vrijen omdat ze een man heeft die wil dat ze met hen gaat vrijen. En het dan ook heel plezant vindt dat ze een partner heeft die geduld wil oefenen. Terwijl dat ik vind dat heel veel van de vrouwen nu ook zin hebben om te vrijen. En dat veel van de vrouwen anticonceptie gaan gebruiken omdat ze voor zichzelf ook de mogelijkheid willen openlaten om te gaan vrijen als ze het zelf wil. En niet op commando van een partner die het nu zo per se wil.
De volgende zinsnede, Marieke, niet in de pil, in de spiraal, zoals ik al gezegd heb, maar in echte diepe liefde voor elkaar. Maar het lijkt alsof dat twee tegengestelden zijn die niet met elkaar te rijmen zijn. Als je de pil gebruikt, dan is er geen liefde meer in het spel. Is dat zo logisch? Je kunt toch wel en een voorbehoedsmiddel gebruiken en toch liefde voor elkaar betonen.
Ja, volgens mij ook hoor. Ik weet niet hoe ik het moet gaan uitleggen. Ik zou voorstellen dat die mensen niet vinden dat dat tegen elkaar indruist. Het is uitleggen, want voor mij is het niet duidelijk.
Telefoon gaan, maar daar gaan we jammer genoeg geen tijd meer voor hebben. Ik zou de mensen aanraden als ze willen reageren om dit dan schriftelijk te doen. Dan kunnen we in een later programma daar nog altijd eens op terugkomen.
Zeer zeker.
Postbus 45, tussen haakjes, dat is nog altijd ons adres.
We hebben misschien nog een minuut of drie, dat we nog kunnen doorgaan. Genot en gemak regelend in plaats van geboorte regelend. Wat denk je daarover? Ook een uitspraak.
Het is dus zo dat het inderdaad vrouwen een stuk makkelijker maakt om te gaan kiezen of ze kinderen willen of niet. En dit met een zeer grote veiligheid. Zodanig dat vrouwen niet meer elke maand met de schrik hoeven te zitten van word ik nu zwanger of word ik nu niet zwanger. Maar wat ik vind dat je niet mag vergeten is dat die pillen of wat voor middel dan ook niet alle verantwoordelijkheid uitsluit. Mensen die kiezen om de pil te gaan gebruiken omdat ze geen kinderen meer willen, die moeten inderdaad in hun achterhoofd blijven houden dat ze elke dag die pil moeten gaan slikken. Dus in die zin vind ik niet dat je kunt zeggen dat meer gemak regelend is dan een minder verantwoordelijkheid van mensen vraagt dan mensen die dan kiezen voor een andere methode als periodieke onthouding.
En stel dat er nu meer voorbehoedsmiddelen zouden genomen worden, denk jij dat het leed dat ontstaat door niet gebruik ervan of door onverantwoord gebruik of door gewoon zich maar te laten gaan, denk je dat er dan veel leed zou bespaard blijven? Ik denk aan abortus en zo. Hoe is jouw visie daarover?
Ik ben daar vast van overtuigd. Als je ziet hoeveel mensen per jaar nog met dat probleem geconfronteerd worden en die zwangerschap duidelijk als een ongewenste zwangerschap gaan kenbaar maken, dan denk ik dat een heleboel van die ongewenste zwangerschappen vermeden hadden kunnen worden, hadden meer mensen ertoe besloten om inderdaad anticonceptie te gaan gebruiken. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat ze allemaal verdwenen zijn geweest. Want je moet ook rekening houden met het feit dat er geen enkel veilig middel is. Ook niet de pil en ook niet sterilisatie. En dat mensen dus hoe dan ook nog altijd zwanger kunnen worden.
We gaan echt moeten afronden, want we moeten ook de technische kant van de zaak bekijken. En dat houdt in dat we nog een klein stukje muziek moeten gaan draaien. Van Ellie en Rickert is dat. Ik dacht, Patrick, dat we konden afronden met onze gasten te bedanken voor de twee uur dat ze hier dus aanwezig is geweest. Mochten er nog reacties zijn, dan zullen we wellicht nog eens beroep op jullie. Op jou moeten
we het misschien zo afspreken. Dus het is echt geen opzet van ons dat we hier nu geen telefoons hebben binnengelaten die laatste 5 minuten, want dan loopt het in de war. En een programma als IJsbreker, als u dat gezien hebt, wensen wij niet te maken. Nee. Maar als er reacties zijn, kan men ons daarvan op de hoogte brengen. Dan besteden we nogmaals aandacht aan het probleem en kun je eventueel vragen beantwoorden van mensen.